Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder aan onze voorganger dominee Mager. Onze organist vanochtend is Bert Houwaard. Wij willen ook iedereen die op een later tijd zit meeluistert via het internet een hartelijk welkom heten. Ik wil graag mededelen dat er komende maandag bij de familie Houwaard een gebedskring plaatsvindt. Om 7:00 de gebedskring bij de familie Houwaard. Dat was eigenlijk in het kort wat ik te vertellen had. Dan wil ik graag na het aansteken van de kaarsen beginnen met het Evangelisch liedboek, de gezang 374, de liederen 1, 2 en 3.
Goedemorgen gemeente. Fijn dat u hier gekomen bent. En wij zijn hier te gast in het huis van God. We zijn hier niet uit eigen beweging gekomen, maar we zijn hier in het besef dat de Heilige Geest zelf ons ertoe bewogen heeft om hier naar het huis van God te gaan. Hij heeft ons uitgenodigd. We zijn hier in een bijzondere fase van het kerkelijk jaar, want u hebt het licht al zien branden en het licht wordt steeds sterker naarmate de weken volgen tot de komst van Jezus Christus, tot komst van de Messias. En ik weet niet hoe het bij u is, maar bij mij komen er steeds meer folders van de post, van de reclame, steeds meer kerst. De hele wereld leeft toe naar kerst. Maar dan het kerst van 25 december. Wij als gemeente van Christus, wij weten wel beter. Wij weten dat wij nog een andere Messias, dezelfde Messias die eens al gekomen is, dat we die nogmaals verwachten. Laten we deze Messias nu toezingen met heft uw hoofden poorten wijd, wie is het die hier binnenrijdt? Gezang 120, vers 1 en 3. Laten we nu een moment stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en die zijn schepping trouw blijft tot een eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. En ik mag uw gemeente namens God groeten. Genade en vrede voor u, van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met Gods Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu van Psalm 72, vers 2 en 7. Laten wij bidden. Heere God, trouwe Vader, wij komen vanochtend bij u. In uw huis, u hebt ons uitgenodigd. En we prijzen uw naam, dat u Heere bent, dat u met ons meegaat. Dat u gezegd hebt, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal trouw zijn, ik zal jullie niet loslaten. En dank u wel dat die belofte die aan Mozes, aan Israël gedaan is, dat die belofte ook voor ons blijft. En dat we ons daaraan vast kunnen houden en dat we u dat voortdurend voor kunnen houden. Dank u wel, Heere God, dat u ons hier bij elkaar gebracht hebt. Buiten is het nat en koud, maar hier binnen is het warm. En we danken u, Heere God, dat uw evangelie hier mag klinken. Dat we mogen horen van uw redding. Dat we mogen horen van uw verlossing. Dat u ons dwars door de Rode Zee brengt in het beloofde land. En Heere God, we zijn er nog niet. We zijn nog steeds onderweg. Maar dank u wel dat u met ons meegaat. En Heere God, we zitten hier misschien heel verschillend. Misschien zijn we blij en verheugd en dankbaar voor alles wat u ons schenkt. En hebben we uw reden om te loven en te prijzen. En Heere God, dat willen we dan ook vanochtend doen met het zingen. Maar we willen, misschien zijn we hier ook wel verdrietig. En hebben we veel vragen. En zijn we soms teleurgesteld in het leven. Maar ook dan willen we u de lof toebrengen. Ook dan willen we u aanbidden en u de eer geven in ons leven. Dank u wel, Heere God, dat we, hoewel we met weinigen zijn, toch de lofzang gaande mogen houden. En dat we u mogen loven en prijzen om wie u bent. En Heere God, we weten dat we zelf geen volmaakte mensen zijn. Dat we soms fouten maken, dat we zondigen. En Heere God, we willen u vragen, wilt u alles wat tussen u en ons instaat, wilt u ons dat genadig vergeven? Wilt u al onze verkeerde dingen vergeven, maar ook onze goede werken, waarmee we uw gunst denken te kopen? Heere God, wilt u ons ook die gedachten vergeven, Heere God, zodat we met lege handen voor u staan en dat u ze vult? Heere God, we willen u vragen, wilt u ons wassen en reinigen in het bloed van uw Zoon, Jezus Christus? En we bidden u, wilt u ons een nieuwe gehoorzaamheid geven, dat we u volgen alle dagen, dat we wandelen met u en dat we u volgen en dat we uw wil in ons leven zoeken. Heere God, wilt u ons die gezindheid geven, want we moeten bekennen dat we dat van nature niet willen, dat we van nature naar uw wil niet vragen, maar dat we van nature geneigd zijn ons eigen wil te doen. Heere God, wilt u dan geven dat daar een verandering in komt? Of we nu jong zijn of oud. Dank u wel, Heere, dat u een God van de verandering bent. Van de omkeer. Wilt u ons die gezindheid geven? Wij bidden dit alles door Jezus Christus, onze Heere. Amen. Er staat in het woord van God, Jesaja 55, een tekst waar we ons aan vast kunnen grijpen. O alle dorstigen, kom tot de wateren en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Dat is de belofte die vanochtend klinkt. Dat als we met lege handen staan, dan mag je naar de Heere God toe en hij schenkt je alles. En soms is dat heel mooi, juist als we het gevoel hebben dat we het verkeerd gedaan hebben, dat we denken, oh God, dat u nog verder met ons wil, dan mag je bij hem komen. Als je dorst hebt, als je honger hebt, als je denkt, ik heb niks, je mag bij de Heere komen. En soms, als we eerlijk zijn naar onszelf, is het soms ook heel moeilijk dat we beseffen van, we hebben toch best wel heel veel. We zijn toch welvarend, wij zijn toch christenen, wij komen toch elke zondag bij elkaar. Dat ziet God toch wel, net alsof wij iets van onszelf mee mogen brengen. Maar God wil dat wij eerst eigenlijk alles van onszelf achterlaten en dat wij zo bij onze hemelse Vader staan en zeggen: Vader, wilt u onze handen vullen? Wij zijn dorstig, wij zijn hongerig, wij hebben geen geld, wij hebben niets om uw gunst te kopen. Maar het is ook goed zo. Jezus Christus, hij heeft alles volbracht. Hij heeft de schuld betaald. Hij heeft ervoor gezorgd dat de weg naar de Vader weer open is. Dat we zonder iets mee te brengen, zonder een gevulde portemonnee, zonder goede werken, zonder onze ijver, zonder onze energie, maar dat we bij de Vader mogen komen en hij neemt ons aan. In Christus. Hij neemt ons aan in Christus. En gezegend bent u, gezegend ben jij als je van dat geloof leeft. Amen. Wij zingen nu van Psalm 34. Psalm 34, vers 1 en vers 2. Ik loof de Heer altijd. Steeds zingt mijn lof. Steeds zingt mijn mond zijn lof en eer. Laten we de drie enige God loven en prijzen met Psalm 34, 1 en 2. Ik lees nu de leefregels. Een van de grootste dingen waar de kerk vanaf het begin tegen moest strijden was de gedachte van christenen, ja, die leven dan van vrijheid, van vergeving. Dus vrijheid, blijheid, alles mag maar. In de kerk is alles maar toegestaan, maakt niet meer uit hoe je leeft. En dat verwijt kreeg Paulus al. En dan geeft hij in Romeinen 12 aanwijzingen aan de gemeente van Rome. En niet alleen aan die van Rome, maar ook hier van Noordwijk. Hoe hij wil dat wij als gemeente, als christenen met elkaar omgaan. En dat dat dus niet maar vrijheid, blijheid is en doe elkaar maar verdriet. Nee, in Romeinen 12 staat: de liefde zij ongeveinsd. Wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in broeder- en zusterliefde elkander genegen. In eerbetoon elkander ten voorbeeld. In ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Heere. Wees blij in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in de noden van de heiligen, legt u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Wees blij met de blijden, weent met de wenenden. Wees onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs, vergeld niemand kwaad met kwaad. Hebt het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult ge vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover de leefregel der dankbaarheid. We zingen nu van Psalm 51, Psalm 51, vers 5. Straks lezen uit de Bijbel, laten we eerst bidden om verlichting met de Heilige Geest. Heere God, dank u wel dat u een God bent die te kennen is. Dat u niet zo hoog en zo ver bent, zo onbereikbaar, dat geen mens met zekerheid iets over u kan zeggen. Heere God, we weten dat in deze wereld, in onze cultuur, dat wel de gewoonte is. Dat we wel in iets willen geloven, maar we willen er vooral niet te veel van weten. Het mag niet te concreet worden. Maar dank u wel, Heere God, dat u ons de Bijbel geeft. En de Bijbel is zeer concreet. Zo concreet dat u, Heere God, zelfs als mens naar de wereld gekomen bent. En dat het voor elk mens, wat hij ook denkt en gelooft, tot een keuze zal moeten komen. Dat we ons tot u moeten verhouden. Dat het voor of tegen is. Dat het navolging of tegenstand is. Dank u wel, Heere God, dat u een God bent die naar ons toekomt in Jezus Christus. En dat u ons ook de Bijbel hebt gegeven, zodat we weten wie u bent. Zodat we weten wat Christus voor ons gedaan heeft. Wat hij gezegd heeft. Wat hij geleerd heeft. Wat hij gedaan heeft, maar vooral wat hij voor ons gedaan heeft. Heere God, wilt u ons vandaag nabij zijn als we gaan lezen uit de Bijbel? Wilt u ons dan de Heilige Geest meer dan overvloedig schenken, zodat we niet alleen eens zijn met uw woord, dat we het niet alleen heel mooi vinden en dat we ermee instemmen en dat het allemaal heel erg waar is. Maar Heere God, wilt u geven dat we het ook waar maken in ons leven? Dat we ook daders van uw woord zijn. Heer God, schenkt u ons dan zo uw geest en wilt u ons daarmee vervullen, zodat we tot levende getuigen zijn van uw verlossend werk hier in deze stad. We vragen dit uit genade om Jezus wil. Amen. Wij lezen uit 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 11. Het is vandaag de tweede advent en de hele wereld staat te wachten op kerst. Iedereen leeft er naartoe. Maar wij als gemeente van Christus leven toe naar een andere komst van Christus. Het grote kerst, namelijk als Jezus zelf terug zal komen. Kerst vier je elk jaar weer opnieuw. Elke jaar zo tegen eind november, begin december is het weer hetzelfde feest. Om maar zo te zeggen dat we weer de lampjes branden. De kerstbomen komen er weer, de folders, ik zei het net allemaal. Maar wij in de gemeente van Christus, wij leven nog toe naar een andere kerst. En vandaag zullen we stilstaan bij het wachten, bij de adventstijd, voor de tweede komst van Jezus Christus. En daar gaat het over in 1 Thessalonicenzen 5. Paulus heeft daarvoor net verteld hoe Jezus terug zal komen. Dat hij namelijk in een grote triomftocht binnengehaald wordt. Zoals het Nederlands elftal het afgelopen zomer ook in triomf binnengehaald is daar in Amsterdam. Zo zal het in de toekomst zijn met Christus. En dan niet alleen maar in één land, maar dan zal iedereen die hem gediend heeft hem feestelijk binnenhalen. Maar dan gaat het verder. Maar over de tijden en gelegenheden, broeders en zusters, is het niet nodig dat u geschreven wordt. We weten nog niet precies wanneer het is. Immers, ge weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Terwijl ze zeggen, het is alles vrede en rust, overkomt hun als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderf, en ze zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders en zusters, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Want ge zijt allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij behoren niet aan de nacht of de duisternis toe. Laten we dan ook niet slapen gelijk de anderen, maar wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen 's nachts. En die zich bedrinken, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn. Toegerust met het harnas van geloof en liefde. En met de helm van de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. Vermaand daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. Tot zover de schriftlezing. Wij zingen van gezang 462, 1 en 4. Gemeente van Jezus Christus. Even een vraag voor u. Wat betekent Advent? Weet iemand dat? Wat betekent Advent? Verwachting? Bijna. Wat betekent Advent? Advent betekent eigenlijk komst. Komst. En daaraan van afgeleid inderdaad verwachting. En deze periode, deze paar weken, dat is de Adventstijd. De weken die aan kerst voorafgaan. Maar Advent in de kerk is niet alleen maar het herdenken van de Messiasverwachting in de tijd van Zacharia en Maria en noem al die anderen uit Lucas en Matthäus allemaal maar op. In de kerk betekent Advent niet alleen maar Jezus wordt geboren in een kribbe. In de gemeente van Christus is het nog op een andere manier ook Advent. Er is namelijk een dag dat Jezus nogmaals terugkomt. Niet als een arm teer kindje, door de wereld niet herkend. Maar eenmaal zal hij komen als de triomferende koning. Eenmaal wordt hij onder groot gejuich binnengehaald door de mensen die op hem zaten te wachten. Die hem volgden en die hoopten van wanneer komt hij, wanneer komt hij. Dat is de tweede en dat is misschien eigenlijk wel de eigenlijke Advent. En daarom staan we daar vanochtend ook bij stil. We halen dus vanochtend niet alleen maar herinneringen op. Maar we hebben juist redenen om uit te kijken naar de komst van de Messias. Samen met de Joden kijken wij uit naar de komst van Jezus Messias in heerlijkheid. Het verschil is dat de Joden hem voor het eerst zien. Die herkennen hem als hun Messias. Terwijl wij als christenen zeggen van ja maar hij is al eerder geweest. Wij wisten dat hij er al was. Maar samen als Jood en christen mogen we hem verwelkomen. Op welke manier leeft u eigenlijk met de komst van Jezus? Ziet u naar zijn komst uit? Of mag het wat u betreft eigenlijk ook nog wel een tijdje duren? Of is het zo dat we liever Jezus in de kribbe houden? Laten we het maar als een klein kindje houden en dan kunnen we het zelf nog een beetje bevatten. Dan wordt hij ons niet te machtig. Terwijl de Bijbel er toch duidelijk over is dat hij eenmaal zal komen. Eenmaal zullen we hem ontmoeten. En dan staat hij als koning voor ons. Zijn wij waakzaam? Bent u er klaar voor? Of had u liever eerst nog die wereldreis willen maken? Of had u eerst toch nog liever een tijdje willen genieten van uw pensioen? Of eerst nog, nou als we eerst dit en dit en dit gehad hebben, nou dan mag Jezus wel komen. Ik vroeg mijn catechisanten ook eens, hoe zit het met die wederkomst? Nou, ik wil eerst mijn opleiding afmaken. En ik wil eerst nog dit en ik wil eerst nog dat en dan, nou dan mag je wel komen. Denken wij vaak ook zo niet. De wederkomst mag wel, maar nu even niet. De Bijbel geeft ons in 1 Thessalonicenzen 5 drie aanwijzingen over de manier waarop wij moeten wachten op de komst van Jezus. Let op, geen mens kan ervoor wegkruipen, maar er is geen reden om bang te zijn. Als je Jezus nu lief hebt, als je je knieën voor hem gebogen hebt en als hij Heer is van je leven, dan is er geen plaats meer voor angst. Houd je aan de aanwijzingen van 1 Thessalonicenzen 5 en je zult het volhouden. Zoals ook Maria het volhield om te wachten op de komst van de Messias. De eerste aanwijzing is deze. Een helder verstand. Zorg ervoor dat je een helder verstand hebt. Staat in vers 8. Wees nuchter. Zorg dat je de boel onder controle hebt. Paulus maakt dat heel duidelijk. Een kind van God is een kind die wandelt in het licht. En als je in het licht wandelt, dan kun je de boel allemaal heel goed zien. Wat is het tegenovergestelde van nuchter zijn? Wat is het tegenovergestelde van nuchter zijn? Dat is dronken, nietwaar? Dat is verdoofd zijn. Een verkeersongeluk is een hele verdrietige gebeurtenis. Maar je wordt pas echt verontwaardigd als je hoort dat er drank in het spel is. Iedereen kan een ongeluk maken. Een stuurfout is snel gemaakt. Maar dat is op zich nog geen strafbaar feit. Maar als je al aangeschoten de auto instapt, dan ben je al strafbaar voordat je wegrijdt. Waarom is dronkenschap nou zo'n zware misdaad? Waarom is dat nou zo fout? En waarom is het fout niet zodra je een ongeluk gemaakt hebt, maar eigenlijk zodra je die auto al instapt? Het is verkeerd omdat je beginsituatie al niet goed is. Voordat je wegrijdt is de situatie al niet goed. Met alcohol op reageer je vertraagd. Je kunt de situatie niet goed inschatten. Je hebt een soort tunnelvisie en je bent minder alert op gebeurtenissen. Alles wat je tot een goede bestuurder zou maken, dat wordt dan al weggenomen. En Paulus zegt dat je als volgeling van Jezus Christus ook niet dronken moet zijn, maar je moet een helder verstand hebben. De beginsituatie moet goed zijn. Dronkenschap is heel egocentrisch. Geestelijke dronkenschap is ook egocentrisch. Dan draait het om je eigen vreugde, je eigen pleziertje, als je zelf maar gelukkig bent. Dronkenschap betekent dat je wel in Jezus gelooft, maar dat je hem niet echt toelaat in je leven. Dat kan dus. Dat je zegt, nou, ik geloof wel in Jezus, maar eigenlijk laat ik hem niet echt toe in mijn leven. Hoe zit dat bij u? Want dat kan. Dat kan zeker. Dan ben je eigenlijk zelf koning en laat je Jezus wel toe in je leven, maar als een soort onderdaan. Als hij mij maar dient. Dat is het. Als kind van God, als leerling van Jezus, behoor je niet toe aan de duisternis, maar je behoort toe aan het licht. Je bent niet van het nacht en van het donker, maar je leeft in het licht van overdag. Zowel in de tijd van Paulus als ook in onze tijd zeggen we dat mensen die overdag dronken zijn, die hebben een probleem. Dronkenschap, 's avonds of een feest, nou dat kunnen we op zich nog wel accepteren. En in de cultuur van Paulus was dat ook nog wel gewoon. Maar als je overdag dronken was, dan stellen mensen vragen van, nou zit dat allemaal wel goed? En Paulus zegt, wij zijn kinderen van het licht, wij zijn kinderen van overdag. En overdag, dan ben je nuchter. Zo zit dat. Als je wacht op de komst van Jezus, dan kan dat alleen maar met een helder verstand. En met een helder verstand reken je af met alles wat uw relatie met God vertroebelt. Dat overkomt mij ook nog wel eens. Dat je in je gedachten zo beheerst wordt door van alles en nog wat, waardoor je vergeet de rust in God te vinden. Of dat je in je leven vasthoudt aan een bepaald patroon, aan een bepaalde zonde. Of je laat je helemaal opslokken door het werk. Of door je hobby, dat je eigenlijk helemaal geen tijd meer hebt voor God. Als het ware leef je dan in een tunnel. Je wordt helemaal geleefd. Je leeft als het ware voor je werk. Je leeft voor van alles en nog wat. En je vergeet eigenlijk dat de Heere er ook nog is. Terwijl Paulus ons uitgerekend oproept om te wandelen met God onder een open hemel. Geniet van elke dag die de Heere schenkt. Als je zuiver leeft, dan laat je God in je leven werken. Dan ben je niet meer op jezelf gericht. Dan gaat het niet meer om wat jij allemaal maar doet. Maar dan is het gebed, Heere, waar wilt u mij voor gebruiken? Hoe kan ik u in mijn situatie, met mijn omstandigheden, hoe kan ik u dienen? Is dat uw gebed ook, gemeente van Christus? David schrijft in Psalm 51, schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest. Maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw Heilige Geest niet van mij weg. David vraagt om zuiverheid in zijn leven. En zijn gebed is dat hij God dichtbij ervaart. Want het leven kan zo gemakkelijk een waas zijn, zonder dat je beseft dat elk moment, elke dag een geschenk van God is. Waakzaam wachten op de komst van Jezus begint met een helder verstand. Het tweede is een goede bescherming. Zuiverheid in je relatie tot God, dat is het belangrijkste, dat je nuchter bent. Maar daarmee ben je er nog niet. Paulus schrijft in vers 8, omgord je met het harnas van geloof en liefde. Je moet op een of andere manier ook gewapend zijn. Bij de geestelijke strijd en het wachten op de komst van Jezus is het ook zaak dat wij een goede bescherming hebben. Je moet je weren tegen aanvallen van de duivel. Er was een tijdje geleden een reclamecampagne gericht op ouders. Ik geloof dat het van Sieren was. En die reclame ging als het volgt. Er was een gezin met een vader en moeder en twee kinderen. En opeens stormden er mensen dat huis van het gezin in. En ze begonnen die kinderen zomaar te slaan en te schelden. En opeens kwam er een klasgenoot van die zoon en die begon allemaal flauwe grappen te maken over het uiterlijk van die zoon. En er kwam opeens een collega van een zaterdagbaantje en die maakte allemaal flauwe, seksistische opmerkingen naar die dochter. En die ouders die zaten erbij, ze lazen de krant en ze deden maar niets. Raar, wat was de boodschap? Je zou toch denken van, nou die ouders moeten toch ingrijpen? Die zouden toch opstaan, nou wat doet u nou toch met mijn zoon? Hoe spreekt u nou toch met mijn dochter? En de clue van die reclame was, normaal gesproken accepteer je niet dat er van alles met je kinderen gebeurt. Waarom accepteren we dat met internet wel? En de clue was van, let ook op wat je kinderen op internet allemaal doen en kijk mee met je kinderen. Want er gebeurt soms heel veel. Maar zo'n reclamecampagne, die ouders wil waarschuwen, kun je in de kerk ook houden. In ons dagelijks leven weren wij en beschermen wij ons op allerlei manieren. We doen de goede sloten op de deur. We sluiten verzekeringen af. Je hebt een filter op internet. Of je zet de computer midden in de kamer. Op allerlei manieren zorg je voor bescherming. Dat is natuurlijk de normale manier van leven. Maar waarom stellen wij ons in het geestelijk leven soms zo gemakkelijk, zo zonder bescherming op? Zonder ons te weren? Waarom? Waarom? Ik hoor mensen wel eens klagen dat ze zo weinig van God ervaren. Maar komt dat ook niet omdat we zo weinig tijd voor God nemen? Wanneer hebt u voor het laatst zelf uit uw Bijbeltje gelezen? Of op welk moment van de dag neemt u tijd om tot God te bidden? Of bent u zo druk bezig met het leven, met alles wat daar moet gebeuren en wat mensen van u verwachten, dat er eigenlijk geen tijd meer voor is? Zitten we liever een hele avond voor de televisie? De duivel doet er alles aan om ons af te houden van de stille omgang met God. En de duivel zorgt ervoor dat je zo druk bent in het hoofd, dat je gejaagd bent, dat je eigenlijk Gods stem niet meer verstaat. En dat je denkt van, hé, ik heb eigenlijk een heel stuk geleefd, ik ben zo druk bezig geweest, maar ik heb er eigenlijk helemaal niet van genoten. Ik heb eigenlijk daar de Heere God helemaal niet voor gedankt. Paulus spreekt over het harnas van het geloof. Is dat niet het grootste manco? Dat we diep in ons hart twijfelen aan God. We zijn onder de indruk van de grote dingen die de Heer in het verleden gedaan heeft. Over Jezus Christus, over het wonder van de opstanding. Maar diep in ons hart denken wij dat God ons leven niet kan veranderen. En de duivel zaait dan twijfel over Gods vergeving. Of hij geeft het gevoel van, ik doe het niet goed genoeg. Ik ben geen goed christen. Laat ik er maar niet aan beginnen. God die kan niet echt in mijn leven komen. Het harnas van het geloof houdt in dat je daartegen strijdt. Dat je net als Jezus de duivel de woorden van de Bijbel voorhoudt. En wat zegt de Bijbel? Bijvoorbeeld in Colossenzen 2. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd uitgewist. En het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Jezus heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Op deze koning zitten wij te wachten. En hij triomfeert ook in ons leven. Het is een harnas van geloof en liefde. God is in staat om ook uw leven te veranderen, zodat u groeit in liefde. Ik zei net dat wij ons op allerlei manieren wapenen tegen gevaren, maar dat wij ons in het geestelijk leven soms zo gemakkelijk vrij spel geven aan het kwaad. Ik ken nogal wat mensen die vroeger trouwe kerkgangers waren en het nu niet meer zijn. Misschien kent u ook wel mensen in uw leven die vroeger trouw naar de kerk gingen, misschien wel bij u in de familie, en die nu eigenlijk helemaal niet meer gaan en het zegt hen allemaal niet meer zoveel. Niet dat ze nou gelijk atheïst zijn, dat ze helemaal niet meer in God geloven, maar het spreekt niet echt. U kent deze mensen vast ook wel. En heeft het niet hiermee te maken? De geboden die God ons geeft, bieden ruimte om Hem te ervaren, om God te ervaren in ons leven. Niet om ons lastig te vallen en om ons te plagen. Maar als je niet uitkijkt, dan krijgt God geen kans om in ons hart en in ons leven te spreken. En als wij dan zo jaren, tientallen jaren leven zonder dat wij Gods stem verstaan, zonder dat wij Hem ervaren in ons leven, ja, dan wordt het heel moeilijk. Dan is het logisch dat wij op een gegeven moment zeggen van, wat moeten we met God? om werkelijk levensveranderend door hem te worden aangesproken. Een geloof dat alleen maar teert op ervaringen uit het verleden. Ik weet nog, met mijn belijdenis doen, toen was God heel dichtbij. Maar eigenlijk, ik leef nu al jaren en ik heb hem al zo lang niet meer ervaren. Zo'n geloof houd je niet vol. Zo'n geloof houd je niet vol. Maar onze God werkt ook krachtig in het heden. Ook hier, ook bij u. Stel je hart voor hem open en geloof het, gemeente. Geloof het. Laat hem toe in uw leven. Neem 's ochtends, neem 's avonds, wanneer dan ook maar tijd voor hem. En bescherm uzelf met het harnas van geloof en liefde. De derde aanbeveling. Een duidelijk doel hebben. Wij wachten op de komst van Jezus. Vrijwel de hele wereld viert kerst. Maar het is maar de vraag of het het echte grote kerstfeest is als Jezus triomferend naar de aarde komt. Of dat voor deze wereld ook zo'n feest is. Eenmaal zal hij komen en dan zal God alles wat krom en onrechtvaardig is, hij zal het recht buigen. Jezus Christus zal recht spreken. De onderdrukkers, de uitbuiters, de profiteurs zullen gestraft worden. Jezus zal zeggen, weg met hen. Jullie krijgen geen wachtgeld en jullie krijgen geen bonus. Waakzaam zijn doe je met een helder verstand, met een goede bescherming, maar het staat of valt met een duidelijk doel. Dat is de derde aanbeveling van Paulus. De komst van Jezus Christus is het doel waarom wij als kerk kerk zijn. Wij als gemeente, wij zijn als het ware het welkomstcomité. Wij moeten de weg voorbereiden voordat Jezus terugkomt. En alleen met dat doel voor ogen houden we het vol. Ik weet niet hoe het bij u zit, maar bij mij is het zo dat ik het langer volhoud om naar een voetbalwedstrijd te kijken dan naar een cricketwedstrijd. Hebt u wel eens naar een cricketwedstrijd gekeken? Nou, ik wel. Maar ik kan u zeker verzekeren dat duurde heel lang. Ik was een keer in Engeland, in Oxford, en de hele familie waar ik logeerde, die keek op televisie naar een cricketwedstrijd tussen Engeland en een of ander Caribisch eiland. En ik snapte niets van dat cricketspel. Dus ik was het al heel snel zat om ernaar te kijken, want er gebeurde van alles en ik snapte het eigenlijk niet. En die familie probeerde mij de regels uit te leggen, maar toen ze het uitgelegd hadden, snapte ik het nog niet. Dat is een heel verschil met kijken naar een voetbalwedstrijd. Dan is het duidelijk wat het doel is. Iedereen zit gespannen te kijken en als er per ongeluk een verlenging van een half uur is, dan is er niemand die zegt, nou dat vind ik een probleem, dat duurt mij te lang, nee dan stop ik. Dat zouden we eigenlijk voor de aardigheid eens in de kerk moeten doen, een half uur verlenging. Ik denk dat er dan meer kritiek zou zijn dan met een voetbalwedstrijd. Dan blijft iedereen rustig zitten, niemand vindt het een punt. Een duidelijk doel voor ogen geeft moed, geeft energie. De wereld gaat ergens naartoe. Het evangelie is geen bezigheidstherapie voor nu. Het evangelie is de belofte van God dat hij naar ons toekomt. En in dit leven mogen we dat al ervaren. Maar ook het sterven is geen verlies, maar winst. Ik ben vaak in de Alpen geweest. In de Alpen kun je heel goed wandelen. En het liefst wandel ik van A naar B. Bijvoorbeeld een top. Of dat je weet dat je een pas overgaat. Dan is het een soort uitdaging om het doel te bereiken. Wat zou het mooi zijn als je aan het eind van de dag kunt zeggen van, nou, die berg, die hebben we bedwongen. Of het is ons gelukt om die pas over te steken. Dat hou ik langer vol dan alleen maar zo wat willekeurig een rondje gaan lopen. Want dan ben je het eigenlijk al heel snel zat. Als je een doel voor ogen hebt, dan houd je het vol. En dat doel mogen wij ons als gemeente van Christus ook voorhouden. Hij komt terug. Paulus schrijft in 2 Korinthe 3. Wij allen die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de heerlijkheid van dat beeld worden veranderd. Wij zullen meer en meer op Christus gaan lijken. De heerlijkheid van de Heer, dat is het doel waarnaar we uitzien. Nu is die heerlijkheid in ons leven nog wel eens wazig, zoals spiegels uit de oudheid ook wazig zijn, maar eenmaal zal Jezus Christus in glorie en heerlijkheid terugkomen. En dan is Hij de koning, en alle volken zullen voor Hem neerbuigen. Laat dat onze droom zijn, en laten we elkaar dat ook altijd voorhouden. Waakzaamheid. Dat is waar Paulus ons toe oproept. Zorg dat je waakzaam de dag van Jezus' komst afwacht, met een helder verstand, een zuiver hart, met geloof en liefde als wapens tegen de aanvallen van de boze en met het doel duidelijk voor ogen. Hoe laat is het in uw leven? Is het bij u overdag of is het bij u nog wel heel vaak nacht en donker en duister? Is het in uw leven nacht of dag? Als kind van het licht hoef je niet bang te zijn. Er is geen veroordeling voor hen die in Jezus Christus zijn. Wees alert op die dag en kijk er met verlangen naar uit. Amen. Wij zingen nu van gezang 300, eens als de bezuinen klinken. 300, vers 1, vers 3. Oh, dat staat hier niet goed. Vers 3, 5 en 6. Dus 1, 3, 5 en 6. De Heere God danken en ook voorbeden doen. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel voor het woord dat wij vanochtend mochten horen. Dank u wel dat we er nog weer eens bij bepaald worden dat uw Zoon eenmaal terugkomt. Dat wij in deze adventstijd juist ook stilstaan bij de tweede en bij de laatste komst van de Messias. En Heere God, wilt u geven dat we daar reikhalzend naar uitzien en dat we bereid zijn, dat we waakzaam zijn. En we bidden u, Heere God, wilt u geven dat we alert zijn, dat we de relatie die we met u hebben, dat we daaraan vasthouden, dat we tijd voor u nemen, dat we nuchter zijn, dat we bereid zijn u als onze Heer te erkennen, ook als het soms tegen onze natuur indruist. Vader, wij bidden u, wilt u koning zijn in ons leven? En wilt u geven dat we als gemeente van Christus bereid zijn? Wij bidden u, Heere God, wilt u ons als gemeente van Christus hier in Noordwijk, wilt u ons zegenen? Heere God, we zijn met weinigen en wij bidden u, wilt u geven dat we zullen groeien? Groeien in geloof en ook groeien in aantal. Wilt u ons aanraken met uw Heilige Geest, zodat we tot getuigen zijn? Heere God, wij bidden u, wilt u zijn in de gemeente met alles wat hier gebeurt? Iedereen die een taak heeft, wilt u ons de kracht geven om trouw te zijn aan uw woord, om trouw te zijn aan het evangelie? En wilt u geven dat we dat uitdragen? En wilt u met uw geest hier ook in Noordwijk aanwezig zijn, dat mensen veranderd worden, dat harten verbroken worden en dat uw evangelie ingang vindt, ook hier in Noordwijk? Heere God, wilt u ons als gemeente daarin ook gebruiken en wilt u geven dat we bereid zijn om naar buiten te gaan, om te getuigen van uw liefde in Christus? Heere God, dank u wel dat u ons ook de wapens geeft van geloof en van liefde en van het woord. En wilt u geven dat we daarin ook alert zijn en dat we gedisciplineerd zijn? We bidden u, Heere God, wilt u zijn met hen die het moeilijk hebben? Wilt u zijn met de zieken? Wilt u zijn met hen die pijn hebben? Wilt u zijn met hen die psychisch problemen hebben? Heere God, wilt u geven dat ze licht hebben, ook als ze misschien depressief zijn en somber zijn? Wilt u zijn met hen die psychische problemen hebben? We bidden u, Heere God, wilt u zich ontfermen over hen die rouwen? Wilt u hen troosten, Heere God, ook al zijn er al heel lang misschien lege plaatsen in hun leven en zijn anderen het al vergeten? Heere God, wilt u hen dan heel dicht nabij zijn? We bidden u voor mensen die zorgen hebben, ook in relaties met hun partner, met hun ouders, met hun kinderen. Heere God, dat het niet is zoals zou moeten. Heere God, wilt u daar dan ook zegenend nabij zijn en wilt u mensen samenbrengen? En dat er geheeld wordt in plaats van dat er gebroken wordt. Heere God, we bidden u ook voor Israël. Israël waarvan alles gaande is, waar nu ook een grote brand woedt. En we bidden u, Heere God, wilt u geven dat die brand spoedig zal verdwijnen en dat het land weer regen zal krijgen, zodat alles weer zal groeien en bloeien. Heere God, we bidden u, wilt u vrede geven in Israël? Wilt u geven dat er vrede komt, die vrede die mensen, hoe machtig ook, niet kunnen maken? Heere God, wilt u geven dat uw volk in vrijheid en in vrede kan leven in het land dat u eenmaal beloofd hebt? En Heere God, wilt u ook zijn in andere landen waar mensen het moeilijk hebben? Wilt u zich ontfermen ook over uw kerk die vervolgd wordt? Wilt u zijn in Noord-Korea, waar mensen vanwege hun geloof in Christus naar een werkkamp gestuurd worden? Wilt u zijn ook in het Midden-Oosten, in Saoedi-Arabië en Jemen, waar mensen vervolgd worden vanwege het christelijk geloof? In Egypte, Heere God, dat zelfs de seculiere kranten het al opvalt, dat mensen, omdat ze christen zijn, opgepakt worden. Heere God, wilt u geven dat ze volharden? En wilt u geven dat wij als kerk hier in het Westen ook voor hen bidden? En dat we ons met hen verbonden voelen, omdat we dezelfde Heer dienen, dat we van dezelfde kerk zijn? Heere God, we bidden u ook voor Pakistan. Wilt u zijn met zuster Asia Bibi in Pakistan, die veroordeeld wordt vanwege haar geloof? En dat er zelfs heel veel geld gezet is op haar hoofd, zodat ze gedood zal worden. Heere God, wilt u haar kracht geven? En wilt u ook zijn met andere christenen in Pakistan, dat ze volharden? En wilt u geven dat dit misschien ook wel een middel zal zijn, zodat uw kerk daar zal groeien? Dat mensen, dat moslims de stap zullen zetten om u als Heer te erkennen, ondanks de hoge prijs die dat met zich meebrengt. Heere God, wat hebben ze toch moeilijk en wat kost het voor hen veel om Jezus als Heer te erkennen? Heere God, wat verliezen ze veel? En Heere God, wilt u geven dat wij daar ook een voorbeeld aan nemen, dat we ook beseffen dat het volgen van Jezus, dat het niet vanzelfsprekend is, maar dat het soms offers vraagt? Wilt u ons ook die gezindheid geven? Heer God, in een moment van stilte leggen we u onze persoonlijke gebeden voor en ook van mensen die we op het hart dragen. Wilt u die in, dat we die in stilte bij u neerleggen? Heer God, wilt u ons gebed verhoren, ook als wij het gebed bidden dat de Heer Jezus ons op de lippen gelegd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. God heeft ons heel veel gegeven en iets daarvan mogen we nu doorgeven met de collecte. En na de collecte zingen we het lied uit de Evangelische Liedbundel 140, Kroon hem met gouden kroon. Dit zingen we na de collecte. Stel dan nu uw harten open om de zegen van de Heere God te ontvangen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u en jou vrede.
Jesus Christus, onze